Nou, goedemiddag allemaal. Goed, ben ik nou een beetje goed te verstaan. Welkom bij mijn sessie over HTML5. Ja, de praktische introductie heb ik hem genoemd. Vooral omdat ik me een beetje wil richten op dingen die op dit moment goed inzetbaar zijn. Het is wel heel leuk om te zien wat er allemaal in HTML5 gaat zitten en wat er aan zit te komen en wat we er allemaal mee kunnen. Maar ik heb vooral gericht op wat kunnen we nu. En hoe kunnen we eventueel zorgen dat een browser die het nog niet ondersteunen, dan in ieder geval iets anders te zien krijgen wat zinvol is. Zijn er veel mensen vanochtend bij Engo Rammer geweest met zijn sessie over HTML5? Een aantal, oké. En nog steeds geïnteresseerd in HTML5 blijkbaar. Ik heb al een tikje overlap, maar toch wel een andere benadering. Ik ga het veel meer over de multimediale dingen hebben, veel dieper in op Canvas, scalable vector graphics, video, dat soort zaken. Ik ben Christian Peters, ik ben trainer bij Master Training, een van de officiële Microsoft partners, zeg maar, voor de officiële trainingen te geven. Ik kreeg me daarbij vooral op .NET en SQL Server en op web development. Genoeg over mij. Eventjes over jullie. Ik ben wel eigenlijk benieuwd hoeveel mensen er echt hier zichzelf webdeveloper noemen. Oftewel dagelijks bezig zijn met bouwen van websites. Oké, best veel. Hoeveel van jullie gebruiken daar veel Flash bij? Eentje. Oh. Dan gaat het misschien vandaag wel lukken om de meeste mensen te overtuigen. Silverlight? Een aantal, oké. Dat is meestal het moeilijkste publiek voor deze sessie namelijk. Veel multimedia en die hebben zoiets van, ja, dat kunnen we toch allemaal al. Dus daar gaan we ons op richten. Dus de rest is vooral met HTML zelf bezig en met de C-Sharp of VB op de achtergrond, denk ik. Ja, misschien wat mensen knikken, dus... Zijn er ook nog PHP'ers bij bijvoorbeeld? Oké, prima. Ja, maakt in principe voor de HTML natuurlijk niet zoveel uit. Oké, ik wil het dus gaan hebben over HTML5. Wat is nou HTML5? Wat houdt nou die specificatie in? Hoe ver zijn we eigenlijk? Wat is er eigenlijk veranderd? En vervolgens dan de multimediale onderdelen zoals het Canvas, de scalable vector graphics, audio en video. Ik begin wel met slides en uiteindelijk zal ik steeds meer richting code toe gaan. Dus als dat je na 4 slides hebt van, ik heb nog steeds geen code gezien, dat gaat komen. Eerst even kijken, wat is nou HTML5? Het is een specificatie, maar wie zorgt daar nou voor? Wat houdt dat nou precies allemaal in? Ten eerste hebben we een aantal consortiums. W3C en ECMA. ECMA gaat over de scripting, JavaScript. W3C gaat over de standaard als HTML en stylesheets. Er zijn dus verschillende working groups. Je hebt een working group voor HTML, eentje voor stylesheets of CSS, web apps, scalable vector graphics, geolocation, dus een heel kleintje, moeilijk te lezen. En eigenlijk heeft ECMA ook zijn eigen working group voor de JavaScript. En die working groups die werken allemaal aan verschillende documenten. Dat zijn de specificaties waar we het eigenlijk allemaal over hebben. Ik heb ze niet geteld, maar het zit rond de 80. En dit is HTML5. Dat andere, dat noemen we HTML5, maar is feitelijk niet de standaard HTML5. Maar dat is wel de specificatie, andere documenten die er iets mee te maken hebben. Zoals de style sheeting, dingen als de web storage die we vanochtend eventjes gezien hebben bij Igor. Of de local storage, scalable vector graphics enzovoort. Dus de term, ja, hoe ver is HTML5 en dat soort dingen, dat is een beetje moeilijk. Bedoelen we nou dat ene document of bedoelen we nou alles in de grote samenhang, zeg maar. En zo'n document is niet klein. Ik heb die eerste eens eventjes aangeklikt op internet bij W3C en dat duurde al een tijdje voordat die ingeladen was. Ik denk, nou, dan ga ik hem wel printen. Ze zeiden print preview 498 pagina's. Dat heb ik maar op cancel gedrukt. Dat zegt wel over hoeveel dat het eigenlijk al is. Het is niet mogelijk om een uur en een kwartier alles te gaan bespreken, maar ik ga in ieder geval wat dingen eruit lichten. Dan nog een beetje over de vraag van hoe ver zijn we nu? Er zijn een aantal stadia waarin een document kan verkeren. We beginnen eerst met een first public working draft. Ja, dan zie je dan een soort klapblaadje van, joh, we zijn dit zo'n beetje van plan om te gaan maken. De working draft begint al wat duidelijker te worden van, nou, zo willen we het gaan opzetten. Dat is de bedoeling van welk element of iets dergelijks. Last call, dan denken ze dat ze er klaar mee zijn. Dan heb je nog eventjes de tijd om erop te schieten. En dan, ja, jongens, we zijn klaar. Alle dingen die je nog had willen melden, moet je nu doen. Last call. En uiteindelijk wordt het dan een candidate recommendation. Dan is het tijd om het te gaan bouwen. Dan kunnen we het gaan inzetten. En uiteindelijk vormt dat binnen no time dan de recommendation. En weer eens even kijken naar die ruim 80 documenten. Hoe ver nou wat is. Er is nog best veel in working draft. Nog lang niet alles is af. Dus een beetje gemiddeld gesproken zitten we nou een beetje hier. Een aantal dingen zijn dus al klaar, een aantal dingen nog niet. We zitten een beetje richting last call te gaan. JavaScript is in principe al grotendeels af. SVG is grotendeels af. Er zitten wat webapps die redelijk klaar zijn, maar ook een aantal waar nog helemaal niks duidelijk in is. Waar veel zal veranderen. Dus het is ook een beetje moeilijk om nou te bepalen van, is HTML5 af en wanneer is het dan af? Interessante vraag, want eerst hebben ze een van de mensen, grote mensen bij HTML5, bij W3C heeft gezegd van, nou, ik verwacht 2022 dat het wel klaar is. Dat hebben ze inmiddels een beetje veranderd van, nou, het zal wel nooit klaar zijn, we blijven altijd doorontwikkelen. Dus het is nooit meer een echt moment dat alles af gaat zijn, want dan is er wel weer een ander document wat in ontwikkeling is. Dit een beetje om de situatie te schetsen van wat is nou HTML5, waar hebben we het nou eigenlijk over? Als je trouwens ondertussen vragen hebben of zo, dan laat even weten. Oké. Browserondersteuning is ook wel een interessante. Ik had met een collega over HTML5. Hij zegt me, zo'n browser van Microsoft die ondersteunt toch de helft niet? Ja en nee. Laten we eens even kijken wat bijvoorbeeld Firefox erover zegt. Nou, zeggen van 250 dingen die we getest hebben, of 255 dingen die wij ondersteunen, ondersteunt IE er maar 130. Terwijl Firefox 3.5 twee jaar geleden al meer ondersteunt als IE nou. Dan zou je zeggen, IE 9 doet het ontzettend slecht. Als je Microsoft verhaal er langs legt. Voor de mensen die het niet kunnen lezen van daarachter, dit is de kolom met IE9 tests, die allemaal 100 staan, boven op 99, en de rest doet het een stuk slechter. Ja, iemand zal gelijk hebben. En mijn inziens ligt het er ergens tussenin zelfs. Dat heeft nog niemand gelijk, maar... in principe is dit een beetje van alles wat er mogelijk gaat zijn, van al die documenten die we gezien hebben, ondersteunt IE9 nou nog lang niet alles. Microsoft zegt... van alles wat nu af is en waar W3C testen voor geschreven heeft, dat doen wij allemaal. Ja, valt dat voor te zeggen natuurlijk. Dingen in gaan bouwen die nu nog niet zeker weten of dat ze zo gaan blijven, die zullen gaan veranderen misschien. En het beste argument wat ik gehoord heb van Microsoft is, we learned a lot from IE6. Ja, we nearly killed the internet. Klopt, toen begonnen ze allerlei gave dingen in te bouwen die iedereen graag wilde gebruiken, alleen dat bleek de standaard niet te worden. En vervolgens moesten we alle websites 2-3 keer gaan bouwen. Dus in principe, ik kan me vinden hun strategie dat ze zeggen, we ondersteunen nou alles wat af is. En als wat nog niet af is, dat doen we ook nog niet. Valt het voor te zeggen. Oké, we gaan nou eens wat dieper de specificatie HTML5 zelf in. Een aantal elementen. Bovenaan een HTML-document staat altijd de doctype. Wie kent hem met zijn hoofd van HTML4? Nee, ik ook niet. Zoals dat copy-paste en dat betekende dan iets. Dus dat hebben ze een stuk makkelijker gemaakt. Doctype HTML. Nou, dan weet iedereen wat we moeten doen, namelijk HTML5. Dat is niks meer strikt, en loose en transitional en... allerlei leuke URL's en weet ik wat allemaal. Simpel. Dat is überhaupt de hele standaard wel een beetje op geëikt om proberen allemaal simpel te maken. Ja. Zelfs met de char set. Dat was ook altijd een enorm lange string. En Heel onduidelijk wat er nou precies allemaal gebeurde. Zeg nou, dat is UTF 8. Voor de rest zijn ze ook een stuk losser geworden met dingen als quotejes en S-tekens en hoofdletters en zoiets. Dus je mag een ID is 5 neerzetten of ID quoteje is 5 of nou, dat soort dingen. Daar doen ze allemaal niet zo moeilijk over. ID een hoofdletter, kleine letter. Zijn allemaal wat heel stuk minder strikt in geworden. Een aantal nieuwe elementen. Oh, daar was 1 weg. We hebben tegenwoordig een header, een footer, een section, een article, een site en een nav. Die dingen waar we vroeger diffjes voor gebruikten. Alles stopte in diffjes. Uiteindelijk wordt het niet echt duidelijk wat doet het dan ermee. Beetje gelukkig hebben we er een goede ID of een class aan gekoppeld. Maar ja, dat was vooral voor onze eigen stylesheeting. Maar het zei eigenlijk niks. Als we nou deze elementen kunnen gaan gebruiken, want elke website heeft wel ergens een headertje bovenin. Er zit meestal een footer onderaan. Er zit wat, bijvoorbeeld articles, dat zouden nieuwsberichtjes of blogberichtjes of dergelijke kunnen zijn. Sections is eigenlijk gewoon wat meer losse tekst die niet per se een bepaald artikeltje is. En een site is eigenlijk een soort extra informatie. Een tijdschrift zie je wel zo'n kader aan de zijkant staan, dat zou je in een site kunnen zetten. En nav zijn allerlei dingen waar we navigatie in plaats laten vinden, zoals menus. Als we deze gaan toepassen, dan kan bijvoorbeeld een zoekmachine anders gaan zoeken. Die snapt in één keer wat daarin staat en of dat belangrijk is. Dus als we dan op zoek gaan naar nieuwsberichten, snapt hij dat hij in articles moet gaan zoeken. Voor de rest zou bijvoorbeeld screenreaders voor mensen die slechtziend zijn daarmee om kunnen gaan. Dingen in de nav hoeft hij misschien niet voor te lezen. En de header en de footer misschien ook niet. Maar de articles zijn dingen die hij misschien wel moet voorlezen. Zo kunnen we daar in één keer heel veel beter mee omgaan. En een voorbeeldje als we de HTML4 zouden kunnen gaan aanpakken. Allemaal divjes. En zetten we dan ID'tjes op zodat we het kunnen stylen. En dat zit dan in elkaar. En nou, dat zal vast wel werken. Oh. Let's try that again. Een divje met een ID header en zit een H1'tje met bedrijfsnaam. En dan zit er dan weer een ander divje in met een menu en dan komt wat main content. Ja, dat doe je vast ook wel dagelijks, dat soort opzetjes. Wat divjes, een klasje, nieuws aan koppelen en daar zitten dan wat nieuwsartikeltjes in. En met de stylesheets laten we dat ergens op lijken. Dus bouwen meer mijn dingen in plaats van design, maar... Ik was vrij tevreden. HTML 5. Noem dat ding in één keer gewoon een header. Daar zit een nav in. Dan komt een footer bij. En dan eventueel nog een divje met erin verschillende articles. Divjes zijn niet verbannen ofzo. Divjes bestaan nog steeds. Het is gewoon een groepering van data. We werken nog steeds met klasjes en ID'tjes. Geen enkel probleem. Alleen zo'n artikel bijvoorbeeld zelf zou ook weer uit een header kunnen bestaan met content. En er zou een site in kunnen zitten met wat extra informatie over dat artikeltje. Misschien een footer waar de datum in komt te staan. En wat navigatie naar het vorige artikeltje, het volgende artikeltje of lees meer of dat soort dingetjes. Ik heb daar ik hoop dat het een beetje leesbaar is nog. En ik zal trouwens even die output er beneden weghalen. Een nafje gemaakt met daar mijn menu-itempjes in. Dan krijgen we hier een article met een header. En daarin zit dan de header van het article in. De content en eventueel dingen als footer of zoiets heb ik weggelaten. En dat ziet er vergelijkbaar uit. Dit is dus de HTML5 variant. Alleen nu kan Google of Bing dat anders gaan indexeren en kan de screenreader er anders mee omgaan. Hoe werkt dit nou in IE8? Want je kent die elementen natuurlijk niet. Dus taalt hij ze ook niet. Andere browsers die geen HTML5 ondersteunen doen dat overigens wel. Die denken gewoon, ja, een element wat ik niet ken, maar vooruit is in de class op, dus doe ik dat wel. Ja, ik doe dat niet. Maar gelukkig is dat wel relatief makkelijk op te lossen. Bij Google Code staat er een shim op die in actie treedt op het moment dat het lager is dan IE9. En wat die doet is zet alle elementjes onder divjes en legt daar die stylesheets overheen. Dus als ik dit opsla en ik refresh hem. Alhoewel, we hebben hier wat internetproblemen, dus valt mee. En dan ziet hij het gewoon in IE8 ook fatsoenlijk uit. Tenminste, ik heb nou de render engine van IE8 gebruikt. Hè? Omdat die niet langs elkaar te installeren zijn helaas. Maar gelukkig werkt het best aardig hier met de F12 en dan de browser mode aanpassen. Dat is mooi om te testen in ieder geval. Kom op. Oké, dus dat is in ieder geval rondom die elementjes. Kunnen we dus nu al inzetten, is prima te gebruiken. Alle browsers snappen dat. En als ze het niet snappen, dan is er met één regeltje JavaScriptje gewoon te fixen. Even kijken, waar zijn we? Zo. Gaan we door naar het canvas. Dus we gaan nou wat meer richting de multimedia. Canvas. In één regel, of in twee woorden, een scriptable bitmap. Feitelijk is het gewoon een soort paint. Maar die ik dan met JavaScript kan gaan aansturen. Dus eigenlijk op pixelniveau kan ik gewoon kleurtjes gaan zetten. Ik kan ook vormpjes tekenen, zoals lijntjes, paden, rondjes, vlakjes. En op pixelniveau kan ik dat eventueel allemaal besturen. Het is een fire-and-forget methodiek. Ik teken. En vervolgens is hij vergeten dat ik daar iets getekend heb. Dus ik kan nooit meer zeggen undo of dat rondje wat ik net had. Dat kent hij niet. Het is gewoon tekenen en daarmee is dat mijn nieuwe canvas geworden. En doe daar iets mee. Dat heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat ik dat rondje niet meer kan aanspreken. Het voordeel is dat het razendsnel is, want hij hoeft niks te onthouden. Dus er zit geen dom achter die hij moet gaan onthouden, die kan aanspreken of erheen kan lopen. Uh-oh. I break it. Staat nog op IE8 natuurlijk. Stop. IE9. Dankjewel. Oké, mijn idee was een beetje van, goh, ik ga die slides gewoon allemaal een HTML tonen met een canvas. Ja, vraag je? Ja. In zoverre dat ik kan zeggen van, ik wil het zoveelste pixel van rechts, zoveelste pixel van links, en die wil ik nou een ander kleurtje geven. Ja. Gaan we straks ook doen zelfs. De vraag was of dat je niet alleen de pixels kon tekenen, maar of dat je ook kan uitlezen. Dat kan. Mijn idee was om de hele presentatie in HTML5 te gaan doen. Alleen toen kreeg ik zo'n mooie template aangeleverd van Microsoft waar ik het in zou mogen doen. Dus dat heb ik maar grotendeels gedaan. Maar ik heb een stukje in ieder geval in HTML5 gedaan. En dat is een stukje over canvas geworden. Dat ik hier wat canvas op de achtergrond gebruikt heb. Nou, hoe ziet nou een canvas element eruit? Feitelijk gewoon een element canvas. Ik kan er een ID'tje aan geven, ik kan er een grootte aan opgeven. En ik kan weer afsluiten. Meer kan ik er niet mee met het element zelf. Alles gaan we doen vanuit JavaScript. Dus gaan we scripten. Nou, het eerste wat ik dus moet doen is het element opvragen. En ik had hem hier BG genoemd, dus ik doe een getElementById BG. En vervolgens ga ik de context opvragen. GetContext2D. De meest logische vraag daarna is, hey cool, is er dus ook een 3D? Nee, er is geen 3D. Misschien dat gaat komen. Op dit moment zijn daar geen concrete plannen voor. Of iets dergelijks. Op dit moment hebben we een 2D context. Maar aangezien dat HTML5 nooit klaar gaat zijn. Nou, wat kunnen we met die context? Bijvoorbeeld lijntjes tekenen. We beginnen met een path. Ik zet mijn pen, het lijkt een beetje op dat logo vroeger, ik weet niet of je dat nog kent, met dat schildpadje wat je moest verplaatsen, pen naar beneden, 20 vooruit, dat kunnen we hiermee. Ik begin op 10-10, ik teken een lijn naar 110-110 en vervolgens nog een lijn naar 10-200, dus dan heb ik een soort van groter dan teken, en stroke mijn path maar, dus dan betekent dat je er een lijn van gaat maken. Ik kan ook vierkantjes maken, dan zeg ik van goh, ik heb een bepaald kleurtje. Een RGBA, waarvoor de A voor het alfa-kanaal staat, oftewel hoeveel is die transparant. Dus ik heb hier zwart met 70% opacity, of noemen ze dan. In ieder geval dat die 70% zichtbaar is en 30% transparant. En vervolgens vul ik een rectangle, volgens die staal die ik net gezet heb, van 50 bij 50. Het begint op 0,0 en wordt 50 breed, 50 hoog, dus een zwart vierkantje. Wat kunnen we nog meer? Textures. Nou, bijvoorbeeld die tekst daar bovenin is gemaakt met canvas. Dat betekent dat we eerst een kleurtje gaan zetten, de fillstaal. De baseline is hoe lijnt hij uit ten opzichte van waar ik ga tekenen. Gaat hij naar boven, gaat hij naar beneden, gaat hij er precies op. Welk font gaan we gebruiken, hoe groot moet dat dan zijn. En vervolgens fillen we die tekst. Dan geven we op welke tekst dan. Op welke positie, 0,0. En hoe breed mag die maximaal zijn? 740 en anders gaat hij naar de volgende regel. Bewerkingen. We zien bijvoorbeeld dat die tekst schuin staat. Dus we kunnen dingen als roteren. We hebben gezien dat dingen als transparantie zijn. Dus we kunnen ook niet alleen van een bepaalde kleur dat zeggen. We kunnen ook het hele canvas van wat we vanaf nu gaan tekenen. Is dat zoveel procent transparant. Translate is wel een interessante. Op het moment dat we iets gaan tekenen, meestal translaten we ons naar de positie waar we gaan tekenen. Daar doen we dan de tekening. En doen we dan vanaf punt 0,0, want dat is onze nieuwe positie geworden. Als we dat dan in een functietje zetten, kunnen we die functie vaker aanroepen nadat we een andere translate hebben gedaan. Dat je dus bijvoorbeeld een bepaald vormpje 20 plekken opnieuw kunt gaan tekenen, zonder dat je elke keer vanaf het originele nulpunt hoeft te tekenen. Alleen om toch terug te kunnen keren naar hoe was het eerst, hebben we ook een save en een restore. Dat betekent dat we eerst gaan saven zoals de context er nu voor staat. Dan gaan we onze veranderingen doen, zoals roteren, translateren, de global alpha's en dergelijke. En vervolgens restoren we weer terug naar de origineel staat en dan kunnen we weer opnieuw dingen toe gaan passen. Schaduwen. Je ziet al rondom de vlakken en rondom de teksten. Hier wat schaduw. Dat is ook een van de dingen die zelf kan. We geven aan welke kleur, hoeveel transparant het moet zijn en welke richting dat die schaduw is. Dus je gaat ietsje verder naar rechts en een klein beetje naar beneden. En heeft dan nog een blur. Je krijgt of een heel harde schaduw of in dit geval een beetje geblurde schaduw. Je zet de blur op 8. We kunnen plaatjes tekenen. We kunnen een afbeelding in een image laden. En die image kunnen we vervolgens op het canvas gaan tekenen. En daar kunnen we dan transities op gaan toepassen. We kunnen kleurtjes gaan veranderen. Kunnen hem scalen. Dat soort dingetjes. Dus we kunnen een image maken. Daar zetten we source van. Vervolgens drawen we die image op de context. Wat we wel eventjes moeten doen is zeker weten dat dat plaatje geladen is, want anders probeert hij iets te tekenen wat er nog niet is. En animaties. Vast wel opgemerkt dat er iets beweegt. Dat is dus een animatie. Een animatie is eigenlijk heel erg basic. Haal weg wat ik net getekend heb, of tenminste, maak mijn hele canvas weer leeg en teken hem opnieuw, maar nou op een andere plek. Maak hem weer leeg, teken hem opnieuw op een andere plek. Maak hem weer leeg, teken hem opnieuw. Dat noemen we een animatie. Er zit geen verplaats naar rechts. Doe omhoog. Maak groter. Dat bestaat allemaal niet. In principe een context clear een bepaald stukje. En teken dat opnieuw op een andere plek. En vervolgens roep mezelf eraan. Die timeout die je kunt gaan zetten. Wat interessant is om even rekening te houden met de frame rate van je monitor. Vaak is dat 60 frames per second voor een beetje LCD scherm. Dus vaker tekenen als dat heeft geen zin. Want dat zien we niet. Langzamer kan natuurlijk wel. Hè. Als dat we hem iets 10 keer per seconde willen verversen, dan natuurlijk ook geen probleem. Of 1 keer per seconde. Dus in dit geval om de 16,7 milliseconden gaat hij opnieuw een volgende afbeelding tekenen. Supportcheck. Ja, je zag net al wat er gebeurde toen ik hem met IE8 nog opende. Crash, want ja, ik ken natuurlijk helemaal geen canvas element. Dus kan hij hem ook niet creëren. Dus wat we meestal doen is een bepaalde check uitvoeren van bestaat dit wel in deze browser. Ik heb het in al mijn demos weggelaten, omdat het anders extra veel code in de demos gaat opleveren die het punt niet duidelijk maken. Dus als je dit straks gaat downloaden, dit is geen best practice, dit is om te laten zien wat er mogelijk is. Wat wel best practice is om altijd een check te doen. Hier doe ik bijvoorbeeld het creëren van een canvas element, get the context, lukt dat wel of niet? Lukt dat niet? Nou, dan moet ik iets anders gaan verzinnen. Of in ieder geval moet ik mijn code niet gaan uitvoeren. Demo. Oké, ik begin met eventjes een leeg HTML5 documentje. Er zit een body in. Tussen de canvas elementen kan ik overigens wel wat zetten. Namelijk de fallback content. Stel ik heb iets geweldig moois gemaakt. En ik had er toevallig ook nog liggen een flash of een silverlight. Dan kan ik dat gewoon tussen die canvas elementen opgeven. Alle browsers die geen canvas element herkennen, gaan dan die flash of die silverlight tonen. Of gewoon mijn image die ik daar had met wat JavaScript of iets dergelijks. Of in dit geval toon ik daar gewoon een melding. Hier vraag ik dan het canvas op, dus get element by the canv. Ik haal de context op, de 2D context, want een andere kennen we niet. Ik maak een nieuw image aan en ik zet daar een source naar een bepaald plaatje. En vervolgens teken ik die image. Met een beetje geluk werkt dit nou niet, want ik heb hem nog niet gepreload. Inderdaad, hij werkt niet, want ik heb hem niet gepreload. Dus ik moet hem gaan preloaden. Ik ga er eventjes een onload event handler aan koppelen. Dus de image onload, die krijgt een bepaalde functie die gaat uitvoeren. En als dat dus gaat gebeuren, dan ga ik pas een image drawen. Daar heb ik even een functietje voor aangemaakt, waar ik de context en mijn image in meegeef. Er zit ook die context save restore bij om eventjes aan te geven dat we daar wat dingetjes gaan veranderen die ik in ieder geval wil terug kunnen draaien. En vervolgens ga ik het daadwerkelijke tekenen van mijn image. Hier tussen zetten. Ja? Een beetje geluk zie ik nou wel wat. Yes! Een plaatje. Nou, niet zo heel spectaculair natuurlijk, want ik kon natuurlijk ook gewoon een plaatje tonen. Maar hier kan ik wat mee gaan doen. Ik ga bijvoorbeeld eens een vierkantje tekenen, strookrect, een breedte van 10 en een blauw tintje. En dan teken ik een plaatje op ongeveer dezelfde plek. En heeft hij een randje gekregen. Ook nog niet zo spectaculair, maar het komt nog jongens. Ik ga een transform uitvoeren. Een transform, dat kan ik bepalen in welke scale die heeft, in welke richting, eventueel een skew, dat soort dingetjes. In dit geval heeft hij een. De x-schaal is gewoon 1, de y-schaal is gewoon 1. Alleen in de x-positie ga ik hem ietsjes schuin draaien. Skewen. Iets ietsjes, hopelijk is het een beetje te zien, gedraaid. Het andere wat we kunnen doen is bijvoorbeeld. Ik ga zo'n translate uitvoeren, dus ik ga mezelf 2 keer zo hoog als plaatjes naar beneden verplaatsen. En vervolgens schaal ik de i in negatieve zin. Dus ik flip hem eigenlijk over. Vervolgens teken ik weer een randje en weer dezelfde image. Ja, ik heb geen verstand van design, maar ik zie bij Apple zoiets allemaal van die wet floor effects. Dus daar ben ik naar aan toe aan het werken. Voor het geval dat je afvraagt, wat is in godsnaam aan het doen? Dus we moeten dat nog op een of andere manier uitveden. Een gradient. Een gradient hebben we nodig. Ik ga een gradient aanmaken van 210 pixels lang. Dat is een wit kleurtje. En ik kan er colorstops aan toevoegen. Dus een gradient kan eventueel een hele regenboog aan kleuren zijn. In dit geval heb ik er twee stops in zitten. Dat die op 20% van hoeveel dat die is, dan moet die al volledig wit zijn. En op het einde moet die 0,4, dus we doen 40% beginnen. Het eindigen op 100% tonen. En die gradient ga ik hier tekenen. En krijg ik een wet floor effect. Oké. Dit is client-side. En dat is eigenlijk een beetje het gaaf hieraan. Ik heb wel eens een keer een website moeten maken. En had de designer mooi bedacht dat bovenin een geroteerd plaatje met een wit lijntje en een drop shadow erachter kwam. En dan moesten er een paar plaatjes langs elkaar zijn. En de klant vond het gaaf en zei, maar dan wil ik wel elke maand een ander plaatje. Ja, en dat kan, die moest je dan kunnen beheren zelf via het CMS. Dus uiteindelijk was het een PHP-projectje, dus daar hebben we een hele zooi aan allerlei libraries die images kunnen genereren. Dus het was nu wel te doen, maar bij C-Sharp zou ik er al wat langer over moeten gaan nadenken hoe ik dat zou gaan moeten gaan bouwen. Want dan moet je het server-side een plaatje gaan genereren die client-side gaat tonen. Nu maak ik gewoon client-side met plaatjes die geroteerd, gedropshadowed en dergelijke zijn. Oké. Nu weet ik hoe ik één plaatje kan tekenen. Ik kan een reetje maken met mijn zooiplaatjes. En ik teken die elke keer op dezelfde manier, maar dan net een beetje verschil op een andere plek. Kijk bijvoorbeeld een slideshowtje met wet floor effects. Overigens heb ik er nog één extra dingetje aan toegevoegd. Dus zullen we daar eens even in de code gaan kijken. Misschien op die monitor erachter wel goed te zien, maar hier is dat die lijnen zijn wat minder scherp als in het originele plaatje. Ik heb er een soort blur overheen gelegd. Nou, eens gaan kijken hoe ik dat heb opgelost. Daar is geen standaard blur functie ofzo. Als ik een pixel heb, dan zitten er 9 pixels rondom heen. Of 8 pixels rondom heen. Als ik nou elke keer met een transparantie van 1/8... die pixel daar langs gaat tekenen, dan blurt hij een soort van uit. Dus wat ik je doe is 8 keer het plaatje er net langs gaan tekenen. En dan krijg je een soort blur effect. Dus dat dingen moeten in één keer gaan bedenken. Van, goh, ik kan een complete Photoshop nabouwen, maar een aantal dingen zitten er niet zeg maar, standaard in de API. De API is relatief simpel, die is van 30 verschillende functies. Dus ik moet zelf dingen gaan bedenken. Dus dit soort omgang kan ik gaan uithalen om allerlei effecten te gaan toepassen op mijn plaatjes. Nou, dit kunnen we dan ook gaan animeren bijvoorbeeld. Wat ik bijvoorbeeld doe, is nou van die 6 plaatjes, teken ik de laatste 5 en dan de eerste net iets transparanter. De laatste 5, de eerste nog iets transparanter. De laatste 5. En dan veet hij weg. Vervolgens als hij weg is, knip ik mijn canvas uit en verplaats ik hem 2 pixels naar links, eentje naar beneden. 2 pixels naar links, eentje naar beneden. 2 pixels naar links, eentje naar beneden. En vervolgens ga ik er achtergrond weer een nieuw plaatje opbouwen. Het lijkt ontzettend veel werk en het is ook redelijk wat code. Ja.
Het ziet er allemaal prachtig mooi uit, maar ik heb toch een klein vraagje. In de oude HTML stond er bij plaatjes altijd een al. En dat was voor braille regel readers. Laten zien van nou, dit staat op een plaatje. Hoe wordt het hier opgelost?
Dat kun je bijvoorbeeld in die canvas element zetten. Of je zet daar een andere flash in, of je zet er inderdaad andere vervangende content in voor dingen die geen canvas ondersteunen. Dus screenreaders zullen waarschijnlijk die informatie gaan lezen.
Ja, dus, maar ik wil dat het laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus. Maar er zit geen attribuut standaard in de canvas.
Nee.
Dus eigenlijk is dat stuk canvas gewoon blind voor blinden.
Ja, ik... Even kijken, waar is mijn canvas een keer gebleven? Nou ja, hier is die. Dus hier heb ik inderdaad een stukje vervangende content. En ik ga verwachten dat screenreaders dit soort dingen dan gaan interpreteren in plaats van de canvas zelf. Maar dat zal die zijn wat screenreaders uiteindelijk zullen gaan oppakken. Of moeten gaan oppakken. Maar dat is geen title of alt tag of iets dergelijks. Misschien kan ik daar wel toe kan passen ofzo. Ja, ik verwacht dat de screenreader software daar uiteindelijk mee om zal gaan, die inderdaad vervangende content daarvoor gaat uitlezen, de inhoud daarvan. Maar hoe op dit moment die implementatie is, durf ik niet te zeggen. Maar anders, dit is geen vervanging voor een plaatje feitelijk. Dit zou een vervanging zijn bijvoorbeeld voor een Flash of een Silverlight. Omdat hier wat interactie in gaat komen. En daar als het puur is voor een plaatje weer te geven, ja, dan heeft het niet zo heel veel zin. Behalve inderdaad van wat ik net zeg, die roteerde dingen. Maar dan zou je inderdaad die vervangende content erin kunnen zetten. En dan zou je dan de image neer kunnen zetten met de alt tag. Ik kan, en dat ga ik nou ook doen, de x- en y-positie van mijn muis afhangen. En ja, ik weet waar ik net mijn plaatje getekend heb. Maar het gaat op x- en y-positie. Dus ik kan niet zeggen, ik wil het plaatje, het vijfde plaatje hebben. Nee, dus dan zou ik inderdaad op x- en y-positie moeten gaan afvangen.
Nu wordt alle berekening dus geplaatst aan de client-side.
Ja.
Maar is het niet heel zwaar voor een pc?
Ja. En dat willen we graag. Zware berekening wil ik graag op de client uitvoeren, want als ik 1000 gebruikers tegelijk heb en dan moet allemaal op mijn webserver, heb ik een probleem.
Maar de meeste mensen met apps helemaal hebben meerdere websites staan. Dus als op een gegeven moment ze meerdere van dit soort websites hebben staan, dan loopt de pc.
Als daar alles gaat animeren wel. Maar, alles gaat op de GPU. De grafische processor, dus niet de CPU. En de GPU is hier ontzettend sterk in. Het is speciaal gemaakt om dingetjes grafisch weer te geven. Als je ziet wat de benchmark, wat testapplicaties hier kunnen mee maken, dan word je helemaal gek. Wat er allemaal kan bewegen. Dat is echt ontzettend goed. Dus ik zou me daar niet zo heel veel zorgen over maken. Ik ga wel een beetje vaart erachter zetten, anders gaan we het nooit afkrijgen. Oké. We gaan door naar de volgende. Ander ding waar we het voor kunnen gebruiken. Grafiekjes maken bijvoorbeeld. Dat is nou echt zo'n toepassing waar we tegenwoordig het plaatje genereren op de server. De server stuurt het plaatje over, wat een hoop bandbreedte is. De server moet het plaatje genereren, is vrij heftig. Wat gaaf is, op het moment dat ik data door ga sturen naar de client. En de client tekent daar zelf zijn grafiekje van. Ik heb dat wat extra ver doorgetrokken. Ik ga nou een grafiek maken die elke kwart seconde een nieuw punt binnenkrijgt en daar zijn grafiekje van gaat tekenen. En dat doe ik naar aanleiding van hoe zwaar de processen belast worden op de server. Het gaat niet om het voorbeeld zelf, het gaat erom dat we grafiekjes kunnen tekenen die snel updates binnenkrijgen. Dat doe ik door middel van Ajax doe ik een request richting server. De server die geeft gewoon een getal terug, in dit geval hoeveel is mijn processor in gebruik. En de client die gaat dat dan vervolgens tekenen. Dus dit zou een beetje moeten lijken op deze. Ik ga nou eens even mijn processor een beetje stressen. Ja. Again. Ook een ander kleurtje bijvoorbeeld, als dat hier wat zwaarder belast wordt. Feitelijk is het een JavaScript call. Die de Ajax-service aanroept. Voor de mensen die PHP hebben, dit zul je dus zelf moeten gaan oplossen met een HTTP-request-object. Maar dit is een ASP.NET oplossing, dus ik kan de script-service aanroepen. En de script-service die geeft een result terug. Wat ik doe is een lijntje tekenen naar dat puntje. Ik strook hem. Ben ik op het einde van mijn ding, dan moet ik hem eventjes leeggooien en begin ik opnieuw te tekenen. Nou, dat was niet het meest knappe grafiekje, maar dat is wel iets ver doorgevoerd die je in combinatie met Ajax heel snel updatende grafiekjes kunt gaan bouwen. Dus een Ajax-je weergeven of dergelijks. Dat kan allemaal veel makkelijker als elke keer plaatjes gaan doorknallen. Ja? Interactie. Ja, we hebben net al een beetje gehad over, kan ik ergens op klikken of kan ik dingen terugvinden? Kan wel een beetje. Dus ik ga eens hier iets maken. Een canvasje heb ik er al op staan. Weinig spectaculairs hier. Ik heb een wat mouse move, mouse up en down. Als ik de mouse move doe, dan roep ik draw point aan op de x- en y-positie waar mijn muis op dat moment is. En die positie krijg ik hier binnen. Wat ik ga doen is een rondje tekenen. Even kijken. Nee, dat is niet die ik wilde überhaupt. Undo. Ik wil deze. Ik ga een bal tekenen. Ik heb hier een plaatje van een bal. En als die ingeladen is, teken ik die. Oké. Dat is mijn bal. En die bal wil ik nou gaan bewegen. Op het moment dat, dat ik met mijn muis ga bewegen, moet die bal aan mijn muis blijven plakken. Wat ik doe is mouse down. Zeg ik dat die gaat draggen, mouse up. Zeg ik dat niet moet draggen, dat is feitelijk gewoon even een variabele. En als mijn muis beweegt over de canvas en hij is aan het draggen, moet hij de x- en y-positie uitlezen. Ik haal eventjes het vorige bal weg. Met veel rek, dus ik teken er gewoon zwart overheen. En vervolgens tekeningen om de nieuwe x-y-positie. Dus dan moet ik inderdaad eventjes de previous x-y-positie gaan onthouden. Die zet ik hieronder weer met de huidige positie, dus elke keer wordt dat de vorige positie. Nou, blijft in ieder geval al aan mijn muis hangen. Als dat ding aan mijn muis blijft hangen, dan kan ik ook kijken van nou, waar is mijn muis nu? Waar is mijn muis dadelijk? Of waar is mijn muis de vorige keer? Waar is mijn muis nu? Dan weet ik de verschil in afstand. Als ik weet de tijd te net en de tijd nu, dan weet ik ook hoe lang dat ik over die afstand gedaan heb. Dan weet ik dus een snelheid. Als ik de snelheid heb en ik zou hem loslaten, dan wil ik eigenlijk dat hij doorgaat in diezelfde richting, met diezelfde snelheid. Dus ik hou een delta tijd bij. Ik hou een verschil in x- en y-positie bij. En vervolgens ga ik die positie uitrekenen waar die naartoe moet en teken ik de image. Hier zijn nog wat extra checks in, voor als dat hij een rand raakt, dan moet hij natuurlijk de andere kant op gaan springen. Want anders ben ik hem zo kwijt. En dat kan natuurlijk ook heel hard. Nou, dat werkt best aardig, hè. Wat nou leuk zou zijn, is ook nog bijvoorbeeld zorgen dat die in y-positie elke keer sneller gaat. Gravity. En dat die wel steeds langzamer moet gaan, want we hebben natuurlijk een soort wind. Dus ik ga een soort physics engine gaan bouwen. Nu gaat hij bij elke stap die hij maakt, elke keer dat ik hem ga tekenen, gaat hij 98% van zijn vorige snelheid. En in y-positie krijgt hij er elke keer 0,1 pixel per milliseconde kwadraat erbij. Wow. Nou, de code straks te downloaden. Dat valt wel mee, hoor. En waar het net allemaal zoveel werk leek om even een plaatje te tekenen, is nou eigenlijk met ja, 40 regels code of zoiets, heb ik een soort van physics engine gecreëerd en kan ik echt leuke dingen gaan doen. Nu lijkt het in één keer wel om mee te vallen, vind ik zelf. En je kunt natuurlijk allerlei dingen voor bedenken, draai een rad rond of als ik een tijd wil instellen dat ik zo'n uren ding voorbij scroll zoals een Android telefoon die heeft. Of verzin wat leuks. Je kunt interactie gaan doen, je kunt zelf gevoel eraan gaan koppelen, zeg maar. Oké, volgens mij waren dat in ieder geval mijn canvas dingetjes. Yep. Scalable vector graphics. We hebben net dus bitmap-achtige basis gezien. We gaan nu eens aan de gang met vector tekeningen. Vector geef ik alleen een beginpunt en eindpunt op en hoe lang dat er is. Scalable vector graphics is daar een goede oplossing voor. Het is een retain mode in plaats van een immediate mode. De immediate mode is zeg maar dat fire and forget idee. De retain mode onthoudt wel dat ik een rondje had waar ik op kan gaan klikken of iets dergelijks. Er zijn er een aantal tools die dit als output hebben. Canvas moet ik daadwerkelijk helemaal gaan scripten. Nu kan ik bijvoorbeeld in Adobe Illustrator kan ik een mooie graphics tekening laten maken door iemand die daar verstand van heeft. En zeggen, exporteer die eventjes SVG. Zet ik hem gewoon in mijn pagina. SVG kunnen we tegenwoordig net als elk ander HTML element gewoon in de pagina neer gaan zetten. Dus het is onderdeel geworden van de DOM. Dus ik kan er met style sheets kan ik daarmee gaan werken. Ik kan met JavaScript daarmee gaan werken. Ik heb hier dus een divje. Er zit een SVG in met een bepaalde grootte. Daar een tekening in circle. Een bepaalde XI-positie. Waar is het centrum van de XI? Waar is het centrum van de Y? En hoe groot is dat ding? Ik heb zelf al een JavaScriptje opgemaakt. Een mouse alert hello. En twee tekstjes. Ik heb inderdaad even behoorlijk hardcoded alles ingezet. Dat kun je natuurlijk allemaal wel dynamisch gaan maken. Ziet er nog niet zo knap uit. Dus ik ga naar style sheets toepassen. Ik zeg dat mijn circle die ik een mooi ID'tje had gegeven. En die andere twee hebben ook ID's gegeven. Title en subtitle. Ik geef een bepaalde circle wordt blauw, de titel die wordt extra groot, verdana, en ook een soort blauw tint en mijn subtitle wordt wit, verdana. Ziet er al zo uit. En leuk is dat je dus eenmaal een SVG hebt gemaakt, dat je daar relatief makkelijk andere style sheets aan kunt gaan koppelen. Als ik eenmaal een kaartje van Nederland heb getekend, kan ik die op meerdere websites gaan hergebruiken, omdat ik daar een andere style sheet aan koppel. Dus ik ga hier nou eens eventjes die styles veranderen. Met wat andere kleurtjes. Dan ziet dat ding er in één keer heel anders uit. Terwijl ik aan de SVG niks veranderd heb. Yes. Ah, ik heb er nog niet op geklikt, hè. Oké. Ik heb van Wikipedia alle kaartjes in Wikipedia zijn SVG's. Dat is mooi. Kunnen we daar mooi vandaan halen. Dus ik heb hier de kaart van Nederland. Hier allemaal paarden en allerlei ingewikkelde dingen waar ik mezelf niet eens mee bezig wil houden. Dit zijn de dingen die output zijn van tekenprogramma's. Ik heb de kaart van Nederland. Nou, daar kan ik dan bijvoorbeeld weer met style sheets. Ik roep al wat code aan. Een style sheets kan ik hier ook zelfs hovers op zetten, want met A-hovers kunnen. Ander kleurtje over de mouse over van een linkje. Kunnen we ook hier over alle elementen van SVG gaan doen. Nadeel waar ik hier op tegenkom is alleen dat het niet meer per provincie gaat, maar bijvoorbeeld zo'n provincie bestaat uit meerdere onderdelen. Toen hield mijn style sheet even op, tussen ben ik maar overgestapt op JavaScript. Ik heb een show province aangemaakt. En die krijgt de provincienaam binnen, want dat heb ik hieronder gezegd. Thomas Drenthe. En vervolgens ga ik de naam zetten in een tekstveldje en maak hem ook weer rood. Dus dan zal ik hier eventjes deze hover weghalen. Oké. haal de kleur nog niet weg. Nu valt me alleen op die dingen die net in één kleurden, nou helemaal niet meer kleuren. Omdat die uit meerdere dingen ontstaan, is dat niet meer één path. Dus dat ding bevat weer andere paden. Die moet dus één voor één gaan ophalen. Dus wat ik dan ga doen is dat pad wat ik hier had, die province, die bevat allerlei andere paden. En voor al die paden ga ik hem eventjes nou groen maken, zodat we te zien welke provincie nou wat heeft. Ja, ze worden groen. En vervolgens ga ik dan nog wat fake statistics aanhangen van hoeveel mannen en vrouwen ergens wonen. Als ik nou het kleurtje eventjes weghaal, kan ik hier verkiezingsuitslagen van gaan maken, omzetcijfers van een bedrijf of allerlei andere leuke interactieve kaartjes of dat soort dingetjes. SVG is heel ideaal voor dit soort dingen. Je hebt een DOM, ik kan erbij, ik weet waar ik op geklikt heb, enzovoort. Of waar ik met de muis overheen ben gegaan. Ik kan hem de kleurtjes aanpassen. Ik kan hem scalen, want op een andere website wil ik hem natuurlijk een stuk kleiner hebben. En met relatief weinig code, want je zag dat was net 10 regeltjes code, heb ik dit gemaakt. Ja? Scalable vector graphics. Ook daar weer even supportchecks doen. Dat heb ik hier allemaal in de demo's niet zitten. Maar in principe kunnen we altijd eventjes vragen. Maak eens een rectangle aan. Lukt dat? Mooi. Dan kun je waarschijnlijk wel met SVG omgaan. Zo niet, moeten we het anders gaan doen. Bijvoorbeeld SVG plugin. Dus kunnen we altijd een plugin downloaden. Zodat je alsnog de SVG te zien krijgt. Overigens kun je hem dan niet inline gebruiken. Maar je kunt in ieder geval je SVG nog gebruiken. Audio video. Ik ga het tempo nog iets proberen op te schroeven. Ik heb zoveel te vertellen, jongens. Audio video element. Dat is ook gewoon een element die we nou gewoon in de HTML kunnen gaan zetten. Dus geen plugins meer nodig voor video en audio. We kunnen een source zetten, oftewel wat wil ik gaan afspelen. Voor video betekent dat we ook nog een grote aan kunnen geven en eventueel een plaatje eraan willen koppelen. Dat plaatje laat je zien terwijl dat hij aan de laden is, als het wat langer gaat duren. Moet hij wel of niet preloaden, moet hij wel of niet beginnen te spelen. Als hij aan het einde is, moet hij dan opnieuw beginnen. En wil ik daar controls bij zien, zoals vooruit, achteruit, stoppen, pauze, harder, zachter geluid, enzovoort. En dan kan er nog wat tussenin, fallback content, en we sluiten de element af. Het plaatje ondersteuning gaat ons kopzorgen bezorgen. Er is namelijk niks wat overal ondersteund wordt. Het zijn verschillende types van video die we kunnen hebben. Verschillende conversie encoding, zeg maar. En daarboven zien we natuurlijk de browsers. We zien dat er eigenlijk nergens een fatsoenlijke overlap is. Wat aangeeft dat we alle content op meerdere formaten zullen gaan aanbieden. Nou, dat is meestal niet zo'n probleem. Als je een leuke converter hebt, dan zeg je gewoon, ik wil hem in dat en dat en dat en dat formaat hebben. Regel maar. En dan gaat hij lekker encoderen. En de volgende dag heb je al je filmpjes mooi omgezet. Maar het is wel even een nadeeltje. Er zijn ook nog dingen die dan per se iets geïnstalleerd moeten hebben op IE. Dat ene wat IE dan persoonlijk ondersteunt, dat gaat Chrome eruit halen. Ze ondersteunen het nog wel, maar hebben gezegd dat ze ermee gaan stoppen. Dus we gaan daar meerdere dingen aanbieden. Zo ziet zo'n element eruit. Een video-element, hij moet automatisch beginnen met spelen. Hij moet beginnen te bufferen zoals hij kan. Hij heeft een bepaald formaat. En ik geef er een aantal sources op. Als een source kan ik opgeven het bestand, het type en eventueel welke codec. Een bepaald type wil nog niet zeggen welke codec dat je gebruikt, want vaak is het een container-element waar verschillende encoderingen in kunnen zitten. Een AVI kan van alles zijn, zou ik maar zeggen. Dus met meerdere dingen. Dus ik geef daar eventueel verschillende codecs op. En hoe meer dat ik hem vertel, hoe minder hij hoeft te downloaden. Want anders gaat hij proberen te downloaden, komt er dan achter of hij wel of niet kan afspelen en dan gaat hij de volgende proberen. Dus als ik hem vertel welke encoder ik gebruik, dan weet hij er van tevoren. Hier nog een interessant element, media. Daar kunnen we CSS media queries op gaan toepassen. CSS 3 media queries. Dat ondersteunen de oude browser niet media queries, maar aangezien dat die video ondersteunt, zal die ook wel CSS 3 ondersteunen. Wat ik hier aangeef is bijvoorbeeld Is wel leuk dat ik daar een high-res videootje neerzet, met een grote resolutie. Maar als mijn device 200 pixels is, heeft dat niet zo gek veel zin. Dus dan wil ik bijvoorbeeld mijn low MP4 er neerzetten. Ja, en anders stel ik mijn high MP4 erbij op het moment dat dat ding daadwerkelijk meer dan 800 pixels breed is. Zo kan ik daar wel mooi gaan aansturen, zeg maar. En vervolgens geef ik dan eventueel nog och-video's aan voor de liefhebbers. En ik kan nog andere dingen neerzetten. Dus hier kan ik ook gewoon weer een flash-object neerzetten of een silverlight-object neerzetten. Of een plaatje of een lijstje met downloads naar de WMV's of verzin wat leuks. Wat wel interessant is, als je het video-element ondersteunt, maar niet een van de sources, kom je toch niet in de fallback-content. Die fallback-content is puur als je het video-element niet ondersteunt. Dus, goh, ik zet er één source neer en alle anderen die pakken dan wel die flash. Nee, zo werkt het niet. Helaas. Ik had het graag gezien. Als je ermee zelf aan de slag gaat, en je zet dat ding erin en je drukt op F5 en Visual Studio, dan krijg je alsnog niks te zien. Want deze formaten kent hij niet. AES herkent geen WebM, geen OGG, geen MP4. Dus die moeten we even toevoegen in AES. Maar dat betekent dat voortaan je website altijd via AES zal moeten lopen, wat natuurlijk niet prettig is. Gelukkig hebben we tegenwoordig AES Express. En AES Express kunnen we ook aansturen via de webconfig. Als ik dit in de webconfig zet en ik zeg tegen mijn website, jij draait op AES Express, doet hij het wel. Dat is dan even een belangrijke instink, want anders zit je uren te zoeken. Support check. Ook weer belangrijk, als we daar met de video aan de slag gaan, controleer eventjes of dat die muurbrood afspeelt. En eventueel kun je zelfs CanPlayType aanroepen en dan geven ze eventueel nog een type aan op en ik vertel hij of dat het wel of niet gaat lukken om dat af te spelen. Alhoewel de antwoorden die je daarop krijgt heel bizar zijn. Maybe. Probably. Kunnen we niet heel veel mee, maar dat heeft dus te maken met die containers. Ja, ik kan misschien wel een AVI afspelen of een OGG afspelen, maar ik weet niet of ik ook daadwerkelijk alle inhoud binnen die container zou kunnen afspelen. Dus daarom krijg je hele rare antwoorden. Daarom is het belangrijk om gewoon meerdere types aan te bieden. Eens even kijken. Oeh. We gaan eerst eens eventjes terug naar mijn balstuit. Ik zet er eens even een audiootje in. Audiootje, een bepaalde source. Hij moet preloaden, maar nog niet beginnen te spelen. Dus geen autoplay. En dan ga ik terug naar die code waar die de beweging op moet zetten. Dan creëer ik even een audio elementje. Ik pas het volume aan naar hoe hard dat hij stuit. Er zat er een klein stukje witruimte voor, dus ik begin op 35 honderdste van een seconde te spelen. Oh. Yeah, yeah. Where are you at? Top. Oh, wacht even. Ik snap hem al. 1 secondje. Ik zit naar een ander mapje, dus ik kan het pad naar het plaatje niet vinden. Replace. Nog niet de goeie. Nou ja, daar is die. Nou, toch leuk, toch leuk. Gaan we videoen, gaan we videoen. Ik heb hier een voorbeeld van een video-element. Ik geef daar aan wat de verschillende formaten zijn. Ik geef een OGG op en een MP4. En heeft dan een iframe met een YouTube-videootje voor het geval dat je geen video ondersteunt. Dus standaard een IE9. Kijk de MP4 te zien. In IE8 gaat hij naar YouTube. En Firefox zal bijvoorbeeld de OG laten zien, want die ons en dan weer geen MP4. Oké.
Video afspelen met HTML5 is alleen al mooi omdat we geen browser plugins meer nodig hebben. Het biedt nu andere mogelijkheden. Het is gewoon een HTML element, net als elk ander. En daarmee is het dus ook te stylen. En kunnen we met JavaScript aansturen. Ik heb op dit videootje een mouse over neergezet die het afspelen zal laten pauzeren op het moment dat je met de cursor eroverheen gaat.
Oeh, dat is een lekker moment.
En als je dus met je muis eraf gaat, laten we verder gaan. Je kunt niet alleen stop naar pauzeren, je kunt eventueel ook de current time property uitvragen die bepaalt hoeveel het filmpje op dit moment is. Daarmee kun je dingen gaan timen. Eventueel kun je het ook gaan current time property gaan zetten, zodat je vooruit of achteruit kan springen binnen je video. Er zijn dus een heleboel mogelijkheden. In combinatie met JavaScript, staal je iets, video element. Die het allemaal een stuk dynamischer maken. Dit is nog een kwestie van leuke en wel zinvolle toepassingen ervoor gaan bedenken.
Vooral die laatste, hè? Zinvol. Hè? Ja. Hier een stukje inderdaad, video-elementje. En dan ga ik gewoon wat tijden checken. Zat hij binnen een bepaalde tijd, dus moet hij de ene kant op, andere tijd moet de andere kant op. En dan moet hij de staal gaan zetten en... Dat soort dingetjes. Oké. Dus lekker interactief met dat ding omgaan. Nadat je hem gecheckt hebt. Ik heb nu een aantal keren wat checks laten zien. Daar is ook gewoon een hele gave library voor. Modernizer, daar zitten eigenlijk alle checks al voor je in. Alleen waar vanochtend meneer Remmer alleen maar met libraries en smijt was, heb ik dat proberen zo min mogelijk te doen. Gewoon puur uitgaan van wat het nu kan. Maar deze is toch wel een hele handige over allerlei dingen te checken. Canvas, SVG, audio, video, style sheets, geolocation om te bepalen waar ben ik. Local storage waar vanochtend over gehad is. Drag and drop, cross-window messaging. Al die dingen kan die voor je controleren en dat maakt het leven gewoon een stukje makkelijker. Ik ben nog helemaal niet klaar, jongens. Nou, even wat andere videodingetjes. Video werkt ontzettend goed samen met Canvas. Video zijn pixels. Canvas zijn pixels. Dus we kunnen op de Canvas video gaan tekenen. We weten nog dat wet floor effects heel gaaf zijn. Weer eigenlijk hetzelfde. Ik heb een videootje. Ik heb een canvas. Haal de context op. Verplaats mezelf 200 pixels naar beneden. Ik draai de i-schaal om. Ik maak een gradient aan met een paar stops. En elke keer op het moment dat hij aan het spelen is, zet ik om de 60 milliseconden, draw ik de video op zijn kop. En zet er een gradient overheen. Om even terug te komen op performance. Daar gaat ontzettend goed. Dit soort dingen gewoon... Hele video's gaan tekenen, 10 keer per seconde. Oh ja, over op pixelniveau kunnen aansturen. Wat ik hier doe is de video uit gaan lezen. Ik teken de video op een extra canvas, wat ik niet zie. Extra canvas ga ik de image uitlezen. Dat zijn in principe pixels. Een array van pixels en door die pixel array ga ik heen lopen. Die bestaat uit kleurtjes. Rood, groen en blauw. Dus ik ga alle kleuren uitlezen. Hoeveel rood heb ik, hoeveel blauw heb ik, hoeveel groen heb ik. En dan ga ik daar een geweldige formule overheen leggen. omdat rood en blauw en groen niet even goed gezien worden door het oog, krijgen ze andere waarden. Ga ik dat bij elkaar optellen en vervolgens zet ik het gemiddelde daarvan terug. Nou, een gemiddelde van alle kleuren is grijs. Dus nu ga ik runtime een video omzetten naar een grayscale video. Ja, hij heeft heel iets moeilijker mee. Dat heeft ook te maken omdat hij een extra adapter hangt. Dus je moet die twee keer uitrekenen. Pretty neat, huh? Nou, als dat je hier wat thuis bent en al dit, en dit was een redelijk makkelijke formule, maar ik heb ook formules gezien die bijvoorbeeld embossing gaan toepassen, runtime of video en dat soort omgaan. Ambilight. Dat ziet er echt kei heftig uit. Dit is de makkelijkste truc van allemaal. We pakken een canvas van 10 bij 10 pixels en tekenen dat over het hele scherm. Dus dit zijn gewoon, dit is één pixel wat hij gewoon enorm heeft opgeblazen en hier staat nog een pixel. Dus dit is net zoveel regels code als gewoon een video tekenen, alleen mijn canvas was kleiner. Dat ziet er wel heel gaaf uit. Laatste. Twee keer de video tekenen, oké, dan is het spectaculair, maar als ik nou één van die dingen ga translaten, of roteren, en dan bijvoorbeeld die achterste elke keer met een transparantie van 5% ga tekenen, dan krijg je elke keer nog de vorige doorheen te zien natuurlijk. Dan krijg je een soort swooshy. Je moet alleen niet te lang naar gaan kijken, want dan word je echt... Maar, hè? Gisteren nog een video gekeken toen ik te veel gronk had. Maar al dit soort dingen, echt, stelt niks voor. Even het leukste, het spectaculairste, het laatste bewaren. Maar in principe is dit gewoon shift context, draw the image. En als ik hem die fading aan had staan, dat betekent dat ik alleen de global alpha even op in 1/20ste zet. En als ik mijn rotate had aangezet, dan roteer ik hem eentje verder als ik was. Echt twee keer niks. Oké, nu ben ik weer... Nou, hey, gaat best goed. Modernizer hadden we gehad. Ik zelf was echt Daniel onder de indruk van HTML5. Dus mijn stelling was, HTML5 is super vet. Ik hoop dat ik dan een beetje op jullie heb kunnen overbrengen. Ja, wel een beetje enthousiast geraakt. Okay. We hebben nog wat tijd over, dat valt alleszins mee. Dus ik zal dadelijk de vragen aan beantwoorden. Maar nog even wat linkjes laten zien. Ik had die eigenlijk moeten omdraaien natuurlijk. Op de blog van master.nl... waar ik en mijn collega's veel bloggen over alle interessante onderwerpen. Daar staat op dit moment, als het goed is, in ieder geval al de source code en de presentatie. Mocht je hier gewoon met wat van die demo's aan de gang willen. Gebruik het, geen probleem. Zet er wel wat checks extra in en zo. De W3.org HTML5, daar kun je dus dat enorme document downloaden. En dan vind je alle andere documenten waar ze mee aan de slag zijn. Modernizer is dus de... checking library. De visitmix.com/lab. Ja, 2 weken geleden was de mix in Amerika. En daar een leuke website. Hadden ze een toeltje gemaakt om Adobe Illustrator bestanden om te zetten naar geanimeerde canvassen. Dus wat ik net zei, van je moet alles zelf gaan typen. Dat klopt. Alleen er zijn al dus de eerste dingetjes op weg om daar toeltjes voor te maken die dat voor je kunnen. Dus je hebt gewoon een AI-documentje neergezet. Het rondje opgetekend en gezegd dat dingetje hier moet zo gaan ronddraaien. Nou, dat werkt zo. Kijk af. Beauty of the Web is zeg maar de demo homepage van Microsoft waar allerlei gave IE9 demo's staan. Dus daar kun je nog veel meer gaaf spul terugvinden. En aangezien het alles JavaScript is, kun je ook alles downloaden. Trouwens wel nog een nadeeltje van HTML5. Alle code is client-side en is dus te rippen. Maar ja, dat was mijn flash ook al natuurlijk. Zijn er mensen met vragen? Ja, vraag. De vraag of ik ervaring heb met grids, maar vanochtend zoals bij Ingor was? Of?
Ja, dat ben ik wel geweest, maar ik mag misschien.
Of ik ervaring heb met grids. En mijn antwoord daar eigenlijk is precies. Wat bedoel je precies?
Nou, je hebt bijvoorbeeld een applicatie en wil bijvoorbeeld ja, zeg maar 100 regels willen zien. Via HTML5. En je wilt ze dus ook allemaal kunnen editen. Je wilt super kunnen editen. Dus niet met één soort regel editor van je klik links. Zoals bij aanspreken met van editen en je hebt één regel. En je kan gewoon.
Oké. Okay. Of er een updatable grid of iets dergelijks is. Er zijn geen nieuwe elementen wat dat betreft bijgekomen. Dus zit je toch weer aan de libraries zoals jQuery. Misschien heeft hij er wat voor of iets dergelijks. Er is in ieder geval niks in HTML5 wat dat makkelijker of moeilijker zou maken.
Ja, ik heb gezien dat ze wel mee bezig waren geweest, maar weer teruggetrokken hadden.
Ja. Misschien dat dat ook weer in een van die rode onderdelen zat, zeg maar. Op dit moment nog niks specifieks. Nee. Zelfs die inderdaad zoals tekstboxen waar je nou kunt zeggen van ik wil eigenlijk een range hebben of ik wil een daytime picker of zo. Dus dat is nou allemaal niet geïmplementeerd. Dat zijn er heel ver van het einde wat dat soort dingen betreft.
Je daar best wel op zoeken naar een grid van
JQuery? Ja, of een andere library zijn best wel wat en ook betaalde dingen die best mooi spul opleveren. Maar in HTML5 op zich zit daar niks voor in. Ja, of dingen als Telerik en zoiets, maar dan zit je inderdaad meteen aan ASP.NET en zo.
Ja, wel even kijken. Telerik is inderdaad ASP.NET.
Ja. Okay. Andere vragen nog?
Ja. Stel je voor dat je met je HTML5 bezig bent en het doet niet wat je precies verwacht. Kun je dat makkelijk debuggen? Kan je daar iets mee? Of is het gewoon uitproberen en wachten tot het...
Ja, de vraag is of dat Java, stel je bent bezig met HTML5 en het doet niet wat je verwacht. Hoe kan ik dat debuggen? Nou, de JavaScript kun je in principe debuggen met Visual Studio 2010. Er zit ook tegenwoordig IntelliSense in, ook voor HTML5. Dus dat werkt in principe best aardig. Ja, de elementen zelf, daar zit geen debugger voor in. Het is natuurlijk niet echt code die wordt uitgevoerd. Alleen ja, Modernizer kan je daar wel erg in helpen. Inderdaad, goh, ik probeer eens af te spelen. Waarom speelt hij niet af? Dan krijg je hopelijk een fatsoenlijke reden terug. Of waarom dat hij niet werkt. Maar het is geen echte programmeertaal. Het blijft een opmaaktaal. Alleen JavaScript, maar die kun je dus debuggen inderdaad. Eventueel met Firebug of inderdaad Visual Studio.
Hoe zit het met de ondersteuning van Canvas en SVG?
Canvas en SVG worden alle moderne browsers ondersteund. Dus IE9, Firefox, doet al veel langer. Chrome deed volgens mij vanaf versie 1 al zo'n beetje. Dus die doen het allemaal best goed. Enigste wat inderdaad, ja, IE8 bijvoorbeeld, wat op dit moment nog wel een speler is waar ik rekening mee moet houden helaas. Daar zit het inderdaad nog niet in. Daar zijn inderdaad wel weer wat libraries voor, die je dan zou kunnen includen, die een canvas emuleren. Een beetje, ja. Dus ik denk dat hoofdzakelijk de komende tijd nog inderdaad kijken of dat je een... ik maak nou een flash. Zou dat niet kunnen in Canvas? En misschien bouw je de eerste keer ze allebei en zet je ze erop en uiteindelijk zal het langzaam uitfaseren, denk ik. Nou. De meeste mobile devices gaan er zelfs ook wel redelijk mee om. Nog niet allemaal, maar... Dat gaat natuurlijk wel het interessante zijn. Dingen als Apple, dus de iPads en iPhones. Hebben gewoon gezegd, jongens, komt gewoon nooit Flash op. Nooit. Dus uiteindelijk zal dat allemaal Canvas gaan worden en zo. Ja, nog meer vragen? Ik heb hier nog mijn visitekaartje liggen. Als je nog graag vragen wil stellen, maar er niet aan toe komt dat je naar ergens naartoe moet. Pak even kaartje mee, stuur een mailtje en dan ga ik je op weg helpen. Of kom daar even deze kant op. Ik wil graag jullie vragen beantwoorden.